Vanavond, broeders en zusters, gaan wij weer naar Exodus. En in het bijzonder naar hoofdstuk 11, in de eerste plaats dan. Exodus 11, waar we daadwerkelijk terechtkomen bij wat dan genoemd wordt de tiende plaag. Waar staat, want de Heere had tot Mozes gesproken, ik zal nog één plaag over Farao en over de Egypte brengen. Daarna zal hij jullie van hier laten trekken. Als hij u geheellijk zal laten trekken, zo zal hij u haastelijk van hier uitdrijven. Spreek nu voor de oren des volks dat ieder man van zijn naaste en iedere vrouw van haar naaste zilveren vaten en gouden vaten eisen. En de Heere gaf het volk genade in de ogen der Egyptenaren. Ook was de man Mozes zeer groot in Egypteland voor de ogen van Farao's knechten en voor de ogen des volks. Verder zeide Mozes, zo heeft de Heere gezegd, omtrent middernacht zal ik uitgaan door het midden van Egypte en alle eerstgeborenen in Egypteland zullen sterven, van Farao's eerstgeborene af, die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborene der dienstmaagd die achter de molen is en alle eerstgeborenen van het vee. En er zal een groot geschrei zijn in het ganse Egypteland, desgelijks nooit geweest is en desgelijks niet meer wezen zal. Maar bij alle kinderen Israëls zal niet een hond zijn tong verroeren, van de mens af tot de beesten toe, opdat gelieden weet dat de Heere tussen de Egyptenaren en tussen de Israëlieten een afzondering maakt. Dan zullen al deze uw knechten tot mij afkomen en zich voor mij neigen, zeggende, trek uit, gij en al het volk dat uw voetstappen volgt, en daarna zal ik uitgaan. En hij ging uit van Farao in hitte des toorns. De Heere dan had tot Mozes gesproken, Farao zal naar uw lieden niet horen, opdat mijn wonderen in Egypteland vermenigvuldigd worden. En Mozes en Aaron hebben al deze wonderen gedaan voor Farao's aangezicht, doch de Heere verhardde Farao's hart dat hij de kinderen Israëls uit zijn land niet trekken liet. En dat is dan precies wat er boven het hoofdstuk ook staat, bedreiging met de tiende plaag. Dat wil zeggen dat de plaag hier uitgebreid van tevoren wordt aangekondigd en die houdt in dat alle eerstgeborenen van Egypte zullen sterven. Dat is een gegeven waar we vorige keer al een beetje in terecht zijn gekomen. De gedachte is namelijk dat deze eerstgeborenen van Egypte beschouwd worden als de erfgenamen, vanzelfsprekend. Dat zijn eerstgeborenen altijd en dat is eigenlijk ook de enige betekenis van de uitdrukking zelf. Maar verder is het natuurlijk zo dat de eerstgeborenen van Egypte ook een beeld zijn van dat wat voortkomt uit de oude schepping, uit de oerschepping of ik zeg meestal uit de wereld die toen was, omdat dat nou eenmaal een Bijbelse uitdrukking is uit 2 Petrus 3. De gedachte is namelijk dat de oude schepping niet zal blijven voortbestaan, maar op een of andere wijze beëindigd zal worden. Daar gaat het om. Het is zelfs nog sterker, want het lijkt mij helemaal niet te ver voeren om van die eerstgeborenen van Egypte te zeggen dat ze zelfs moeten beschouwd worden als eigenlijk de bewoners van de wereld waarin wij leven, zoals wij die kennen. Want deze wereld immers waarin wij leven moet beschouwd worden en kan beschouwd worden als de erfgenaam van de wereld die vroeger was. Zo is het nou eenmaal. Maar het neemt niet weg dat van die eerstgeborenen gezegd wordt dat die zouden verdwijnen, zouden sterven, waarna vervolgens Israël uit Egypte verlost zou worden. En Israël, waarvan al gezegd was, eerder in Exodus, dat het Gods eerstgeboren is, de Zoon. Zodat de gedachte is dat weliswaar het oude verdwijnen zal, teniet gedaan zal worden, de eerstgeborenen van Egypte, maar dat toch iets nieuws daarvoor in de plaats zal gesteld worden. En het is hier dan Israël. En dat blijkt ook helemaal geen vreemde gedachte te zijn, omdat uiteindelijk het zo is dat in de schrift alles wat overblijft, in de breedste betekenis van het woord, alles wat zal overblijven of alles wat zal ontkomen of alles wat zal overleven, dat heet eigenlijk Israël. We krijgen in het Nieuwe Testament te maken met de wat moeilijke gedachten, voor sommigen althans, dat ook de gemeente van onze dagen, die immers overblijft, dat die gemeente beschouwd wordt en benoemd wordt als het gelovig overblijfsel van Israël. En dat terwijl de gemeente feitelijk niet eens Israël is. Maar het wordt als Israël aangeduid, omdat de term Israël nou eenmaal gegeven wordt, in de hoogste betekenis, aan alles wat overblijft. Alles wat deze wereld overleeft, wat zal heersen met God, want dat betekent de naam Israël. En dat betekent dan feitelijk dat degenen die geloven zullen overblijven in die zin dat ze inderdaad zullen heersen over dit leven en over de dood. Dat wil zeggen, ze zijn niet onderworpen aan de krachten van deze oude wereld, maar in tegendeel, ze worden daarboven gesteld en de situatie is dus feitelijk andersom. Van de gelovigen wordt daarom ook niet alleen gezegd dat hij overblijft, maar ook dat hij overwint. Sterker nog, er wordt zelfs gezegd dat wij als gelovigen in Christus meer dan overwinnaar zijn. Dat is Romeinen 8. En er wordt ook gezegd dat wij zullen heersen in en zelfs over dit leven. En dat is dan feitelijk Romeinen 6. En om dan met een citaat uit Openbaring te eindigen. Openbaring 21 is, meen ik. Die overwint zal het heelal beërven. Er staat, die overwint zal alles beërven. Maar dat is in de praktijk gewoon de hele schepping, het heelal. Dat wordt dan uiteindelijk een nieuwe schepping. Dat is natuurlijk wel zo, maar neem niet weg dat van de gelovigen gezegd wordt dat hij overwint en inderdaad zal overblijven. We krijgen in deze geschiedenis ook eigenlijk een schitterende illustratie van de Bijbelse leer omtrent het zogeheten gelovig overblijfsel. Waarbij gelovig en overblijfsel uiteindelijk zelfs synoniem wordt, omdat de gedachte is dat slechts de gelovigen zullen overblijven en andersom, alles wat overblijft is blijkbaar gelovig. Want overblijven wil zeggen dat weliswaar de oude schepping voorbij gaat, maar dat de gelovigen inderdaad die oude schepping overwinnen en overleven. Ze hebben eeuwig leven ontvangen, zij blijven dus over. En wat je in de Bijbel, ik zou bijna zeggen helaas, maar wat je in de Bijbel dan helaas vindt, is dat dat gelovige overblijfsel ook per definitie een minderheid is. Nou hadden wij dat waarschijnlijk ook al gedacht, we kijken ook wel eens om ons heen, om eens te kijken of er nog meer gelovigen zijn, en normaal gesproken komen we ze niet of nauwelijks tegen, zo zit het eigenlijk. We zijn met veel moeite hier bij elkaar gekomen, maar goed, zo ontmoeten we elkaar nog eens. Maar in ieder geval is het een minderheid. Dat is op zich natuurlijk geen opwekkende gedachte, maar het opwekkende schuilt er maar ook niet in dat slechts een minderheid overblijft, maar het schuilt er niet dat de minderheid overblijft. Zo zit het nou eenmaal. De nadruk moet liggen op het ontkomen, het overblijven. Normaal gesproken is alles wat deze oude schepping betreft ten dode opgeschreven. Maar neem niet weg dat er een uitzondering is op de regel. En die uitzondering vinden we ook hier. Want allereerst geboren in Egypte sterven, maar Israël overleeft. Valt niet een offer aan die plaag en wordt zelf als de eerstgeborene beschouwd, typologisch zelfs de eerstgeborene van een nieuwe schepping. Dat is het verhaal. De hele Bijbel door vinden we daar illustraties van dat er steeds een minderheid is. Nou ja, het is helaas een minderheid, maar dat er een minderheid is die gelooft, die zijn vertrouwen stelt op de Heer, de schepper van hemel en aarde, tegelijkertijd bovendien ook de verlosser. En zij zijn degene die zullen overleven. En dat wordt hier uitgebeeld in deze geschiedenis, waarbij Egypte, de oude schepping, geen erfgenaam meer heeft, want dat wordt natuurlijk in deze symboliek van die tiende plaag uitgebeeld, maar waarna vervolgens Israël verlost wordt en beschouwd wordt dus inderdaad als de erfgenaam. Daar komt het op neer. Daarna verhaalt zich het type nog vele malen, de hele Oud-Testamentse geschiedenis door, maar daar zullen we het dan vandaag verder niet over hebben. Er zijn enkele dingen die ik uit dit schriftgedeelte toch even naar voren wil brengen, omdat het omdat het toch wel opmerkelijke dingen zijn. In de eerste plaats moet ik hieruit nog even stilstaan uit hoofdstuk 11 bij dat er staat in vers 2 dat ieder man van zijn naaste en iedere vrouw van haar naaste zilveren vaten en gouden vaten eisen. U moet bij vaten niet meteen denken aan wat wij een vat noemen, want een vat is in de Bijbel eigenlijk een gereedschap, een iets wat bruikbaar is, een gebruiksvoorwerp in het algemeen. Dat wil zeggen, dat begrip vat wil zeggen dat er iets ingedaan kan worden, dat het ergens toe dient, dat het ten nutte gemaakt kan worden en daarom wordt het in de Bijbel in het algemeen zo gebruikt. Zelfs het Nieuwe Testament, in verband met de gemeente, worden de gelovigen zelfs nog beschouwd als vaten. Niet alleen vanwege de algemene gedachte dat de mens hol is en gevuld moet worden, maar ook vanwege de nog veel algemenere gedachte dat een vat gewoon een stuk huisraad is, dat is alles. Iets wat ten nutte gemaakt kan worden. Dus men zou zilveren en gouden voorwerpen eisen, vragen. Dat krijgen ze ook. Want er staat in vers 3, de Heere gaf het volk genade in de ogen der Egyptenaren. En verder staat er nog uitgebreid bij dat Israël in het algemeen en Mozes in het bijzonder het respect genoot van de Egyptenaren. En zeker ook in de ogen van Farao's knechten staat er. Zodat het blijkbaar niet moeilijk was om hier met enige kostbare voorwerpen straks Egypte te verlaten. Ik weet niet of er ook een platina-kanariekoortje bij was, maar dat stond vanmorgen in de krant. Maar gisteravond hoorde ik dat allemaal uitgebreid, want toen was ik in Eindhoven. Het was daar een gesprek van de dag. Iemand die een rolletje draad of zo van Philips mee naar huis nam en er een kanariekoortje van bouwde. En dan bleek platina draad te zijn. Dus dat was nog eens anders dan een gouden koortje. Hè? Dat was nog duurder. Nou goed, hoe dat hier gaat weet ik niet. Maar kostbaarheden krijgt men in elk geval mee. Dat doet me even stilstaan bij de merkwaardige situatie waarin wij ons ook vandaag bevinden. Ook gezien de politieke situatie rond het Midden-Oosten enzovoorts. U weet natuurlijk allemaal dat het allemaal gaat om de olie. En niet alleen maar de olie, maar daarmee gaat het allemaal om de welvaart. Hè, want daar is onze welvaart op gebaseerd, op die olie. Maar het eigenaardig is dat die olie, maar bovendien ook goud, zilver en kostelijk gesteente, om de Bijbelse term te gebruiken, al die kostbaarheden die de basis vormen van onze welvaart, voor zover die bestaat, hè, dan maar uit. Maar dat al die dingen inderdaad voortkomen uit die oude wereld die vergaan is en geoordeeld is. Dat geldt voor edelstenen en alle andere mineralen. Ze zijn kostbare mineralen, bedoel ik dan. Hè. Ze zijn allemaal ontstaan op een of andere wijze door verdrukking en door verhitting enzovoorts. Kortom, allemaal door het oordeel. En we graven ze uit de grond op, want zo zit het met al die dingen. Alle grondstoffen die we gebruiken, ze komen allemaal uit de grond. Maar in het algemeen komen ze voort uit die oude wereld. En waar het de olie en waar het de steenkool betreft, de dingen waar wij onze kracht, dat is een ander woord voor energie, hè? Maar de dingen waar we onze kracht uitputten, wel, die dingen zijn overgebleven, zijn de restanten van vroegere vegetatie uit die oude wereld. Reken het maar na. Zo zit het gewoon. Hè? Zelfs de veenlagen in Nederland, ze zijn inderdaad van duizenden jaren her. En voor de steenkool geldt het zeker, en voor de aardolie zeker ook. Dat wil zeggen, onze kostbaarheden, maar ook onze energie, onze kracht, wordt geput inderdaad uit die oude wereld, uit die oude schepping. Dus het is wel aardig om daar even bij stil te staan. En dan te bedenken dat met name dan die olie speciaal daar gevonden wordt, daar in het Midden-Oosten en in de omgeving, de wijde omgeving van Babel. Hè? Ja, ik aarzel altijd wat mijn naam te noemen, want nou ja, we moeten niet al te veel reclame maken natuurlijk. Hè? En naamsbekendheid proberen te geven aan de jongens die daar bezig zijn. Maar niettemin, zo zit het wel. Het gaat allemaal om de erfenis, de rijkdommen van een oude wereld die vergaan is. De rijkdommen van, zeg maar gerust, Egypte, want daar komt er in de praktijk altijd op neer, ongeacht waar we die dingen dan precies opgraven. Het principe blijft altijd gelijk en het wordt hier ook uitgebeeld. Afgezien daarvan is het natuurlijk zo dat uiteindelijk de nieuwe schepping die tot stand komt, op een of andere wijze ook voortkomt uit de oude wereld. Zo is het nou eenmaal. Het staat er wel niet met zoveel woorden, maar als eenmaal die nieuwe hemel en nieuwe aarde verschijnen, dan verschijnen ze niet zomaar uit het niets. Het is niet alleen maar een nieuwe schepping in de zin van het wordt uit niets gemaakt, want dat is het niet. Het wordt gemaakt uit deze oude wereld. Die oude wereld vergaat, er staat de elementen zullen branden en vergaan. En dat betekent dan inderdaad dat deze wereld zoals wij hem kennen omgevormd wordt, weer door een oordeel, maar omgevormd wordt tot die nieuwe schepping. En als die beschreven wordt, dan heet het ook allemaal goud, zilver, kostelijk gesteente of hoe het allemaal maar heten mag. Dingen die zich toch aan onze voorstellingsvermogen onttrekken. En zo is het niet alleen met die nieuwe hemel en nieuwe aarde, maar zo is het ook met de nieuwe mens. Want één waarheid blijft niet bovenaan staan, maar op de tweede plaats staan. Dat is namelijk dat de nieuwe mens, de wedergeboren mens, wel degelijk voortgekomen is uit de oude. Dat is maar de helft van het verhaal, want helemaal bovenaan staat dat die nieuwe mens door God verwekt is. En uit God geboren is. Maar dan spreken we over de kant van de vader, zal ik maar zeggen. De mannelijke oorsprong van het nieuwe schepsel en de nieuwe mens. Maar het neemt niet weg dat naar de vrouwelijke lijn die nieuwe mens inderdaad voortkomt uit de oude. En dat is een aardige illustratie ook. Ik denk dat deze waarheid wel algemeen bekend is. Maar het is een aardige illustratie ook van hoe God uit die oude wereld een nieuwe maakt. En zo is het ook met de rijkdommen van Israël, want u weet dat men kort na de uitocht uit Egypte is overgegaan tot de bouw van de tabernakel. Het zal u gedacht zijn hoeveel goud, zilver en kostbaarheden daarin gebruikt werd. Dat is onvoorstelbaar voor zo'n kostbare tempel. Voor hoeveel man was het? 600.000 man geloof ik zo'n beetje, zoiets hè. Dat is toch... Als je het hoofdelijk omslaat, toch een aardig vermogen lijkt mij. Maar men nam het allemaal mee uit Egypte. En dat voor een volk wat in Egypte in slavernij was. En dus eigenlijk arm was. In ieder geval niet rijk. Men heeft dus uit Egypte heel wat meegekregen. Zo zit het maar. En zo draagt Egypte toch bij aan de heerlijkheid van de God van Israël. En zo draagt de oude schepping, hoe gevallen dan ook en hoezeer in slavernij dan ook, toch bij aan de heerlijkheid Gods. En daar gaat het maar om. Nou, dan nog eens even kijken wat ik er nog verder van zeggen zal. Ik denk niet veel. Nee. Dan is het punt nu dat weliswaar hier in hoofdstuk 11 de aankondiging komt van die laatste plaag. Maar dat die plaag zelf pas beschreven wordt in het volgende hoofdstuk, namelijk in hoofdstuk 12 vanaf vers 29. En het geschiedde te middernacht. Dat klopte precies, want dat stond ook al in hoofdstuk 11 vers 4. Het geschiedde te middernacht dat de Heere al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van de eerstgeborenen van Farao af die op zijn troon zitten zou, tot op de eerstgeborenen van de gevangenen die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten, precies zoals gezegd was. En Farao stond op bij nacht, hij en al zijn knechten en al de Egyptenaars, en er was een groot geschrei in Egypte, want er was geen huis... Of geen familie zal het wel moeten zijn in de praktijk, want het is een huis. Er was geen huis waarin niet een dode was, of waarin geen dode was. En dan krijgen ze inderdaad de opdracht om uit te trekken in vers 31. Toen riep hij Mozes en Aaron in de nacht en zeide, maak u op, trekt uit het midden van mijn volk, zowel gijlieden als de kinderen van Israël, en gaat heen. Dient de Heer, oftewel dient Jehovah, gelijk gijlieden gesproken hebt, neemt ook met u uw schapen en uw runderen, zoals gijlieden gesproken hebt, en gaat heen en zegent mij ook. En de Egyptenaars hielden sterk aan bij het volk, zegent mij ook, moet ik even bij stilstaan. Dat woord zegenen heeft in de praktijk ook dikwijls de betekenis van begroeten, goeiedag zeggen. En de meest positieve betekenis van zegenen kennen wij. Dat is namelijk dat men ook genade ontvangt, zal ik maar zeggen. Men ontvangt van alles. Dat beschouwen wij als zegeningen. Maar de meest negatieve toepassing van zegenen wil zeggen gedag zeggen. Komt zelfs, ik weet niet meer waar. Ik wil me zo gauw niet te binnen schieten. Er was ergens een schriftplaats. Waar staat dat iemand God zegende en in andere vertaling staat dan dat hij God vloekte. En het lijkt bij ons totaal verschillend, maar het gemiddelde is waar. Hij zei God goeiedag, zo van ik wil met u niks meer te maken hebben. En dat is ook zegenen. Waar nog bij komt, dat zegenen natuurlijk dikwijls betekent gaven geven, maar dat is ook in bijbelse wijze van elkaar begroeten. Zowel ter verwelkoming als ten afscheid. En vandaar dat de betekenis van het woord... soms in het Nederlands niet helemaal duidelijk gezegd kan worden. Maar als er staat zegen bij ook, wil dat zeggen, zeg ook mij goeiedag. Ik wil je nooit meer zien. Dat betekent het dan eigenlijk, hè? Nou goed, dat blijkt uit het verband overigens. En dan vers 33, en de Egyptenaars hielden sterk aan bij het volk, haastende om die uit het land te drijven, want ze zeiden, wij zijn allen dood. En het volk nam zijn deeg op, en dat is een schitterend verhaal, het volk nam zijn deeg op, alsof ons het wat interesseert, wat ze allemaal als handbagage meenamen in het vliegtuig, nou ja goed. Maar goed, het volk nam zijn deeg op, eer het gedecemd was, dat wil eigenlijk zeggen eer het gezuurd was, hun deegklompen gebonden in hun klederen, op hun schouderen, en de kinderen Israëls nu hadden gedaan naar het woord van Mozes en hadden van de Egyptenaren geëist zilveren vaten en gouden vaten en klederen. Daartoe had de Heer het volk genade gegeven in de ogen der Egyptenaren dat ze hun begeerte deden en zij beroofden de Egyptenaren. Niet in de zin van bestelen, want dat betekent het niet. Beroven in de Bijbel is niet hetzelfde als bestelen. Beroven wil zeggen dat inderdaad veel meegenomen wordt. Dat is alles. Wij kennen het onderscheid niet meer tussen die woorden tegenwoordig, helaas. Maar je moet het, als je de Bijbel leest, opnieuw leren. Alzo reizen de kinderen Israëls uit van Rameses naar Sukkot, omtrent 600.000 voet. Omtrent 600.000 te voet. Mannen alleen, behalve de kinderkens. En veel gemengd volk trok ook met hen op. Dat wil dus zeggen dat dat geen Israëlieten waren, maar andersoortig volk, wat ook Egypte verliet en wat koos om de God van Israël te dienen en dus gewoon mee uittrok. En daartoe schapen, runderen, gans, veel vee. En dan vers 39, en zij bakten van het deeg dat zij uit Egypte gebracht hadden. Ongezuurde koeken, want het was niet gedezemd, het was niet gezuurd. Overmits zij uit Egypte uitgedreven werden, zodat ze niet vertoeven konden, nog ook tering voor zich bereiden. En dat is het verhaal, dat wil zeggen, vanaf die dag had men ook daadwerkelijk ongezuurde broden. En dat heb ik nog even meegelezen, omdat dat verband houdt met het hoofdstuk wat, of met het gedeelte wat we nou net hebben overgeslagen, een gedeelte vanaf vers 1 van Exodus 12, waarin wij uitgebreid vinden de instelling van het Pascha. Dat staat erboven. Nou klopt dat niet helemaal, dat het de instelling van het Pascha is. Dat komt eigenlijk pas later, de instelling, de officiële instelling daarvan. Maar het punt is dat hier voor de eerste keer het Pascha gevierd wordt. En dus wordt het beschouwd als een soort van instelling van het Pascha. Dat is het niet helemaal. Het blijkt dat hier viert men dit één keer volgens deze voorschriften. En later blijkt dat men dat elk jaar zal herhalen. Maar daar gaat het hier nog niet meteen om. Hier gaat het om die eerste keer. Waar nog bij komt dat de jaarlijkse viering van het Pascha beschouwd wordt, omdat het erbij staat, als een herinnering aan het eerste Pascha. Bij deze gelegenheid hier in Exodus 12, namelijk ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte. Zodat het vieren van het Pascha jaarlijks een herinnering is. Een herinnering aan wat ooit geweest is. Ik heb het al vaker gezegd, wij zijn geneigd om het slacht en eten van het Pascha en daarna het feest van ongezuurde broden te beschouwen als een voorafschaduwing van de dood en opstanding van Christus en al wat ermee samenhangt. En dat is natuurlijk wel terecht, maar neemt niet weg dat de lijn zelf eigenlijk anders loopt, omdat de jaarlijkse viering een herinnering is aan de eerste viering van het Pascha bij de uittocht uit Egypte. En dat Pascha, strikt genomen, dat Pascha is een voorafschaduwing van de dood en opstanding van Christus. En dat is van belang om dat te zien, omdat er natuurlijk nog even wat meer gebeurde bij het eerste Pascha. En het wordt beschreven in de context van de dood van de eerstgeborenen van Egypte. Daar gaat het namelijk ook om. En als dan later het Pascha geslacht en gegeten wordt, en het feest van ongezuurde broden vervolgens gevierd wordt, dan dient men daarbij te denken aan de dood van de eerstgeborenen. Dat is een belangrijk verhaal. Help me onthouden, ik hoop er vanavond nog op terug te komen, maar als ik het vergeet, dan hoop ik dat iemand het nog eventjes aanhaalt. Want ik ben een beetje voorbarig nu, ik kan het nou nog niet vertellen. Maar in Exodus 12 staat dan, want daar wil ik dan toch met u vanavond over hebben, over dat Pascha, omdat het hoort bij dit teken van de dood van de eerstgeborene. Het gebeurt allemaal terzelfde tijd, het is één geheel, het gebeurt allemaal in dezelfde nacht. En er staat dan in Exodus 12, de Heer had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende, dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Wel, ook dat is voorbarig om dat hier te vermelden, maar het staat er wel meteen. Later wordt er nog wel eens op teruggekomen. Ik moet er wel even wat van zeggen. Het eigenaardige is namelijk dat dit van alles te maken heeft met die eerstgeborenen hier. Dat zie je zo niet, maar het is wel zo. Kijk, wat er werkelijk gebeurt, dat heb ik al vaker genoemd, wat er werkelijk gebeurt, is dat deze maand, de maand waarop men dus uittrekt uit Egypte, voortaan een nummer 1 krijgt. Je moet erbij bedenken dat de maanden in Israël normaal gesproken geen namen hadden. Dat wil zeggen, sommigen wel, maar de meeste niet. Gewoon dat er 4 waren die een naam hadden. En dit is er één van, die heette Abib, oftewel Aviv in andere vertalingen. Maar de meeste maanden hadden helemaal geen naam, maar alleen een rugnummer. En deze maand was oorspronkelijk de 7e maand. Dat word ik bij gelegenheid nog een keer vermeld. Maar waar het om gaat is dat vanaf dit moment, deze maand heet de eerste maand. De nummers worden dus gewijzigd. Dat is een belangrijke waarheid die je ook vandaag nog op de Joodse kalender kunt constateren. Want het eigenaardige feit doet zich voor dat het Joodse nieuwjaar valt op de eerste van de zevende maand. Dat klopt natuurlijk niet. Het zou eerste van de eerste maand moeten zijn. Maar omdat de nummers van de maanden veranderd zijn bij de uittocht uit Egypte, valt sindsdien de nieuwjaar niet meer op de maand nummer 1. Want alle maanden zijn 6 plaatsen opgeschoven. Daar komt het op neer. Ja, ik heb een cirkel tekenen eigenlijk en dan de nummers erom schrijven. Dan kun je dat meteen zien. Dit was de zevende maand. Het wordt daarna de eerste maand. De achtste maand wordt de tweede, de negende wordt de derde, de tiende wordt de vierde, de elfde wordt de vijfde, de twaalfde wordt de zesde. En dan de eerste maand, wat de eerste maand was, wordt dan vanaf dat moment de zevende maand. En zo is het tot vandaag. Eerst nieuwjaarsdag dus, Rosh Hashanah, dat wil zeggen nieuwjaarsdag, wordt gevierd, feest der trompetten is dat, wordt gevierd op de eerste dag van de zevende maand. Het is nog steeds zo. En dat vindt zijn oorsprong bij de uittocht uit Egypte. Een heel merkwaardig verschijnsel. Maar altijd zo doorgezet. De maanden hebben overigens inmiddels allemaal een naam gekregen. Een Hebreeuwse naam bedoel ik dus ook daadwerkelijk. Maar het is hier verder niet aan de orde. In ieder geval wordt er hier wordt die nummering verschoven. En dat is. En dan zeg ik, nou ja, dat betekent dat voortaan nieuwjaarsdag op de eerste van de zevende valt. Ja, dat kan wel zijn, maar bij een andere gelegenheid wordt vastgesteld dat als regeerperiode van koningen gerekend worden, en dat komt in de Bijbel natuurlijk veel voor, dat die altijd gerekend worden niet vanaf de dag van troonsbestijging, maar vanaf de eerste van de eerste maand. Niet de zevende maand, vanaf de eerste van de eerste maand. Zodat de regeringsjaren van koningen niet gelijk vallen met kalenderjaren. Nee, ze vallen precies een half jaar verkeerd dus. Hè? Ze zijn een half jaar, 6 maanden dus, ten opzichte van elkaar verschoven. En ja. Deze maand waar het hier over gaat is Nisan. Of Aviv. Even zeggen, de Hebreeuwse naam is Abib of Aviv, afhankelijk van hoe je het uit wil spreken. En de naam Nisan is een naam die komt uit het Chaldees. Of Aramees moet ik eigenlijk zeggen, eerlijkheidshalve. Uit het Aramees, dat is de naam die de maand kreeg in Babel. Daar komt die naam Nisan vandaan. Het is heel gek dat wij de zevende maand gewoonlijk Tisri noemen. En dat is wel de Hebreeuwse naam. En de eerste maand noemen we meestal Nisan. Maar dat is de Babylonische naam dus eigenlijk. Dus heel vervelend, heel lastig, inconsequent. Maar goed. Dus deze eerste maand is de maand Nisan of Aviv. En vanaf die maand, vanaf de eerste van die maand, worden de regeerperioden van koningen gerekend. En vanaf die maand worden ook de feesten gerekend. Maar al het andere, alle dingen die verder gewoon met de jaarrekening te maken hebben, en dus met burgerlijke aangelegenheden beginnen, vanaf 1 Tisri, vanaf de eerste van de zevende maand. Als je het ongeveer wat ruw zegt, dan krijg je dit. Dat het godsdienstig jaar wordt dan gerekend vanaf 1 Nisan of Aviv. En het burgerlijk jaar, het kalenderjaar, wordt gerekend vanaf de eerste van de zevende maand. Nou, noem dat maar eens handig. Dat is het natuurlijk helemaal niet. Maar de vraag is, waarom staat dat hier? Want het had net zo goed achteraf er nog wel even vermeld kunnen worden. Bijvoorbeeld, als er staat in vers 41, of 40 en 41, dat men 430 jaar in Egypte geweest is, of zoiets, want daar ga ik het nou even niet over hebben. Maar als je dan toch over jaartelling rekent, kun je net zo goed dan even vermelden dat vanaf die gelegenheid dan dit de eerste maand, dat het maand nummer 1 wordt, zal ik maar zeggen. Maar dat staat er niet, het staat hier direct in verband met die eerstgeborene. En de samenhang daarmee is als volgt. Kijk, de eerstgeborene, en ook dit heb ik vaker verteld, de eerstgeborene is degene onder de zonen die in de eerste plaats een dubbeldeel krijgt. Hij telt voor 2. Een dubbeldeel, dat kent onze wet ook nog bij het erfrecht, hè? Het dubbele deel, ja, niet voor de eerstgeborene. Maar het dubbele deel bestaat wel. Maar goed, daar hebben we het verder niet over. In de eerste plaats een dubbeldeel. In de tweede plaats De eerstgeborene erft eventueel de troon. Die is er meestal niet. Maar als hij er is, erft hij de troon. En in de derde plaats, hij erft de priesterschap. In elk geval, want de eerstgeborene wordt geacht hoofd van de familie te zijn. En die is van nature priester. Tot dan toe was het ook altijd zo geweest. Eén of twee hoofdstukken verder of zoiets begint daar wat verandering in te komen. Maar daar gaat het nou nog niet om. Maar in ieder geval, de eerstgeborene krijgt een dubbel deel. De eerstgeborene krijgt de troon, als die er is. En de eerstgeborene wordt priester. En eventueel dus ook hoge priester. Want als hij de eerstgeborene is van de belangrijkste familie uit de stam van Israël die het eerstgeboorterecht heeft, theoretisch, zou hij dus hoge priester worden. Normaal zou dat dus de oudste zoon van Ruben geweest zijn, om maar eens wat te zeggen. Maar met het eerstgeboorterecht wordt wat uitgehaald. Dat wil zeggen dat het eerstgeboorterecht krijgt, zoals Ruben. Maar in plaats daarvan wordt het eerstgeboorterecht gegeven aan de oudste zoon van de tweede vrouw van Jacob, namelijk Jozef. En het dubbele deel drukt zich ook meteen uit in de tweeling die hij krijgt, Efraïm en Manasse. Zodat Jozef zelfs twee stammen uit de 12 stammen van Israël vertegenwoordigt. En zo hoort het ook, de eerstgeborene krijgt een dubbel deel. Dus al was het maar één zoon, hij staat voor twee stammen van Israël. Het werkt dus perfect. Afgezien van de latere betekenis en toepassing daarvan, want dit was nog niet uiteindelijke. Maar waar het om gaat is, het eerstgeboorterecht wordt gegeven onder de stammen van Israël aan Jozef, die dan een dubbel deel zou krijgen, en eventueel de troon, maar die krijgt hij niet, want de troon wordt gegeven aan Juda. Nou, als je toch aan het schuiven bent en de werkelijke, oorspronkelijke eerstgeborene Ruben opzij zet, ja, dan kun je natuurlijk vervolgens helemaal gaan schuiven met de drie aspecten van het eerstgeboorterecht. En wat er dus gebeurt, is dat theoretisch, want het is een tamelijk theoretische zaak schijnbaar, het eerstgeboorterecht gegeven wordt aan Jozef. En dat het koningschap gegeven wordt aan Juda. En dat het priesterschap gegeven wordt aan Levi. Nou, over Jozef zullen we het verder niet hebben. Ik heb het al vaker een paar woorden gezegd. Ik geloof dat het eerstgeboorterecht van Jozef tot uitdrukking komt in de gemeente uit onze dagen. Ik kan hem niet missen, maar goed, ik zal mijn best doen mijn mond erover te houden vanavond. Hetgeen niet meevalt. Waarna overblijft koningschap en priesterschap, want dat speelt altijd de geschiedenis van Israël door een belangrijke rol. En dan blijkt dat koningschap en priesterschap, die normaal gegeven worden aan de eerstgeborenen en dus bij elkaar horen, één geheel zijn, dat blijkt gesplitst te worden. Kijk, normaal gesproken is de eerstgeborene, als hij koning is, ook nog priester. En zelfs hoge priester. Dat kan niet missen. Dat is de normale situatie. En die normale situatie kwamen we ook al tegen, zij het dan in een wat vreemde vorm. Maar we kwamen hem tegen in de figuur van Melchizedek, in elk geval. Er is niks bijzonders aan dat iemand die koning is, ook hoge priester is. Vanzelfsprekend. Dat iemand die priester is, ook koning is. Dat niet, maar iemand die hoge priester is, is vanzelfsprekend ook koning, want die heeft het eerstgeboorterecht in de hele familie of in het hele volk. Dat hoort vanzelfsprekend bij elkaar. Het punt is echter dat bij de uittocht uit Egypte, bij het ontstaan van het volk Israël, meteen God optreedt en iets regelt met de eerstgeborenen. Die worden namelijk in hoofdstuk 13 geheiligd. Staat boven het hoofdstuk, kijk maar even. Hè. Bevel tot heiliging der eerstgeborenen. Later blijkt ook dat ze gelost moeten worden, vrijgekocht moeten worden. Dat wil zeggen, ze worden van hun functie, beter is nog te zeggen, ze worden van hun verantwoordelijkheid min of meer ontheven. Omdat de functie van de eerstgeborene in het algemeen, de functie is niet van de koning, want er is er maar één van, maar is wel de functie van de priester. Dus de eerstgeborene is van nature een priester. Maar de Heer neemt hen het priesterschap af en geeft dat aan één van de stammen van Israël, namelijk aan Levi. En dat is een stam waaruit Mozes en Aaron beide ook afkomstig waren. Sindsdien wordt gesproken over het Levitisch priesterschap. Maar het priesterschap ontbreekt dus iets. Hè? Het eerstgeboorterecht is erbij weggenomen en eventueel ook het koningschap. En daar gaat het maar om. Er wordt dus flink ingeschoven. Nou, het punt is nu dat dus koningschap en priesterschap wat bij elkaar hoort onder het oude verbond gescheiden is. Het bijzondere uitwerking daarvan is dan ook onder andere, en is dan onder andere dat het volk zelf geregeerd wordt door de koning, maar dat er in bijzondere omstandigheid ook de andere mogelijkheid bestaat. Er zijn namelijk 6 steden, daar hebben we vorig seizoen over gesproken, er zijn 6 steden in Israël die in de praktijk niet geregeerd worden door de koning, maar door de hoge priester. En er gelden andere wetten, in ieder geval de wetten met betrekking tot doodslag. En dat is in de Bijbel in ieder geval een heel belangrijke. Dus er is verschil. Je hebt heerschappij van de koning, je hebt ook heerschappij van de priester, maar het is verschillend. Het komt niet met elkaar overeen. Dat komt ook omdat de belangen tegengesteld zijn. De functie van de priester is officieel om het volk of de mens met God in verbinding te brengen of te houden. Om God en mens samen te voegen. De functie van de priester is die van de middelaar immers. En de naam van Levi betekent dan ook samenvoegen. Maar de functie van de koning is in de alleroosde plaats recht doen, recht spreken. De orde handhaven en dat soort dingen meer, de samenleving regelen. En er blijkt dat die twee verschillende dingen ook inderdaad elkaar niet verdragen. Als je het heel zwart-wit stelt, dan is het zo dat de koning moet recht doen en dus oordelen, terwijl de priester en in het bijzonder de hoge priester zou eigenlijk verzoening moeten doen, want dat is de enige manier om de mens met God in het reine te brengen. Hij zou de mens met God moeten verzoenen. En de koning zou de mens, die immers een zondaar is, moeten oordelen. Nou, als een mens moet sterven op grond van de heerschappij van de koning, en een mens zou moeten leven en met God verzoend worden op grond van de heerschappij van de hoge priester, dan hebben we daar volstrekt tegenstrijdige belangen die elkaar niet eens verdragen. En zo was het dus ook onder Israël. Koningschap en priesterschap worden van elkaar gescheiden. Maar dat niet alleen. Wat er nou gebeurt eigenlijk, is dat die verschuiving van die jaartelling met precies 180 graden, of moet ik zeggen 50%, dat mag ook, 6 maanden dus, een half jaar. Die verschuiving van het halve jaar, die gaat samen met het loskoppelen van koningschap en priesterschap. Dat wil zeggen, de ene rekening komt overeen met de priesterschap, de andere rekening komt overeen met koningschap, maar het valt nooit gelijk, er zit altijd verschil tussen. En het aardige daarvan is, dat het natuurlijk in de eerste plaats dat het een zeer profetische aangelegenheid is, dat het een profetische betekenis heeft, verder verandert er niks natuurlijk. Hè. Maar het aardige daarvan is dat we dat ook daadwerkelijk in de Bijbel geïllustreerd vinden. Ik ken er 2 belangrijke voorbeelden van. De een is gelegen in de sterfdata van Mozes en Aaron, want er ligt precies een half jaar tussen, op de dag nauwkeurig. Er ligt precies een half jaar tussen. En Mozes fungeert als koning en Aaron fungeert als de priester. Zodat er een verschil, synchronisatieverschil zou je moeten zeggen, hè, bestaat dus van een half jaar precies tussen koningschap en priesterschap. 6 maanden ligt er tussen. Ik moet eigenlijk 6 maanden zeggen, want dat heeft er ook nog mee te maken. Er ligt 6 maanden tussen. Dat is 1 voorbeeld. Het andere voorbeeld daarvan, die is waarschijnlijk nog mooier, die vinden we in het Nieuwe Testament. Daar zit ook namelijk 6 maanden verschil tussen de koning en de priester daar. De priester is namelijk daar Johannes de Doper. En die was 6 maanden ouder dan de Heer Jezus. Dat kun je allemaal netjes lezen in de evangelie. Hè? Er zit precies 6 maanden verschil tussen. Wel, Johannes de Doper was priester. Nou, weliswaar geen hoge priester, maar hij was priester. Dat kan niet missen, want zijn vader was priester, dus was hij het ook. En de Heer Jezus was koning. Nou ja, weliswaar niet op de troon, dat mankeert bij beide dus even wat aan. Maar goed, weliswaar niet op de troon, maar hij was wel de erfgenaam van de troon. En daar gaat het maar om. We hebben daar de eerstgeborene uit Levi en de eerstgeborene uit Juda. En er zit precies een half jaar verschil tussen. En als het helemaal overeenkomt, betekent het dat de bediening van Johannes de Doper dan ook inderdaad een half jaar eerder begon dan de bediening van de Heer Jezus. Dat zit er ook wel in, want toen de Heer zijn optreden begon, toen was Johannes al begonnen. Johannes was al dopende, zal ik maar zeggen, en toen de Heer begon, begon hij met zich te laten dopen door Johannes. Dus daar heb je datzelfde halve jaar verschil. En als ik de lijn helemaal doortrek, dan, maar dat is wat moeilijk om het gauw te vertellen, Als ik de lijn helemaal doortrek, dan blijkt het zo te zijn, want het is de conclusie die ik er nooit eens getrokken heb, dan blijkt het zo te zijn dat als Israël straks in de toekomst, aan het eind van de 70e week van Daniël, tot geloof komt en tot aanvaarding dus van de Heer Jezus Christus als hoge priester en koning, want beide is hij dan, ook uitdrukkelijk, als hoge priester en koning, naar de ordening van Melchizedek, dan blijkt dat die jaartelling die hier in Exodus 12 een half jaar verschoven is, weer teruggeschoven wordt. En dat is ook de verklaring voor het vreemde verschijnsel, dat je daar in de tijdrekening, de profetische tijdrekening, ook een half jaar mist. Dat wil zeggen, als in de profetieën gesproken wordt over de 70e week van Daniël, en als er dan op typologische wijze over gesproken wordt, dan blijkt dat in de ene schriftplaats gesproken wordt over 7,5 jaar, en op de andere plaats wordt gesproken over 7 jaar, en de ongelovigen zitten elkaar dan te bestrijden van zie je wel, de Bijbel is met zichzelf in tegenspraak, het klopt niet, ze kunnen niet eens jaren tellen enzovoort, het is allemaal slordig. Maar het punt is gewoon dat in de profetische toepassing van het geheel, dat halve jaar gewoon verdwijnt. Omdat die jaarrekening weer teruggezet wordt. Ik denk dus dat Aviv of Nisan, wat nu maand nummer 1 is, dat het in de toekomst alsnog weer maand nummer 7 wordt. En dan schuif je dus ineens weer 6 op. Maar het aardige is dan dat als men de geboortedata van Johannes de Doper en van de Heer Jezus ooit zou gedenken, in de dagen van het duizendjarig rijk dus, dan valt het wel op dezelfde dag. En als men de sterfdata van Mozes en Aaron zou willen gedenken, valt het ook op dezelfde dag. Zo zit dat. En daar gaat het maar om. Koningschap en priesterschap valt dan weer samen. Zodat die half jaar verschuiving die hier plaatsvindt, dat is alleen één voor Israël. Dat moet je in de eerste plaats in de gaten houden. Maar die halfjaar verschuiving, die ook tot in onze dagen duidelijk aanwijsbaar is op de kalender, die verschuiving is er omdat daardoor als het ware geïllustreerd wordt hoe koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden zijn. Dat begint dus bij het oude verbond. Het lijkt me duidelijk dat die verschuiving weer eindigt als het nieuwe verbond over Israël aanbreekt. Zo moet het dan zitten. Precies, broeder. Dat heeft er precies mee te maken. Ja, ik ga wat snel. Ik kijk altijd als ik zo praat de gezicht aan of het nog een beetje gevolgd wordt. Want ik weet nooit precies of ik het hier wel eens eerder verteld heb natuurlijk. Hè? En dan vraag ik het wel eens en zeggen ze ja, dat heb je eerder verteld. Maar de andere helft van de zaal zit nee te schudden. En dan komt er omdat iemand dan toevallig dat ooit eens op een bandje gehoord heeft. En die denkt dus, het is wel verteld. Maar dat is dan niet zo. Hè? Zo komen we soms in moeilijkheden. Maar ik wil het wel even laten zien, dat is in Openbaring 8, geloof ik, vers 1, is het niet zo? In hoofdstuk 6 vinden we namelijk het openen van 7 zegelen. En dat vindt plaats in de 70e week van Daniël. Ik kan het nou niet uitgebreid aantonen, dat vind ik niet nodig ook. Maar het makkelijkste is om het even te synchroniseren. In hoofdstuk 6 namelijk, Openbaring 6 vers 12, staat: het zesde zegel werd daar geopend. Toen het lam het zesde zegel geopend had, werd er een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed en de sterren vielen van de hemel, et cetera. En ik lees dat even omdat de meeste u waarschijnlijk wel weten dat dat de beschrijving is van de gebeurtenissen aan het eind van de 70e week van Daniël. Ter gelegenheid dus van de bekering van Israël. Het aanroepen van de naam des Heren, de verwoesting van Jeruzalem, de verschijning van de Heer op de Olijfberg enzovoorts. Dat is bij het zesde zegel. En dan vindt de bekering van Israël plaats. Dat blijkt wel, want hoofdstuk 7 meldt dan meteen de verzegeling van de 144.000 uit de 12 stammen van Israël. En in hoofdstuk 8 dan wordt het zevende zegel zelf pas genoemd. Dat sluit aan exact bij het einde van de 70e week natuurlijk en de bekering van Israël. En er staat, 8 vers 1, en toen het lam namelijk, toen het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Wel, dit is symboliek, is typologie hier allemaal, hè. En dan is de vraag, waar staat het half uur voor? En als u het mij vraagt, staat voor het halve jaar. Wat zoek is, er is een stilzwijgen van een half uur, er viel niks over te vermelden. Nee, dat klopt, het is er ook niet. Heel die tijd Daarin gebeurt niks, omdat die tijd gewoon als het ware wordt overgeslagen. Het zijn data die op de Joodse kalender dan dus inderdaad niet voorkomen. Aangenomen, voor de gemak, aangenomen, ik prik maar even een datum, hè. Aangenomen dat de Heer op de 10e van de eerste maand van de maand Aviv, Nisan dus, hè, de maand van de uitocht uit Egypte, als de Heer op de 10e op de Olijfberg verschijnt, aangenomen dat dat zo is, dan betekende dat achteraf zal blijken dat deze eerste maand weer de 7e maand geworden is, zodat het feitelijk op dezelfde dag ook Grote Verzoendag was. En dat is de truc. Ja, want op de 10e van de 7e maand is Grote Verzoendag. En de 10e van de eerste maand kwam de Heer over de Olijfberg naar Jeruzalem. En het is ook de dag waarvan Exodus 12 zegt dat men het paaslam in huis moet nemen. Dat is namelijk Exodus 12 vers 3. Aan de 10e deze maand nemen ieder een lam naar de huizen der vader enzovoorts. Ik maak me sterk dat dat overeenkomt met de verschijning van de Heer op de Olijfberg. De 10e van de eerste maand in het jaar dus van het einde van de 70e week van Daniël. Maar als die tijdrekening met ingang van die maand dan dus weer teruggezet wordt, waarom ook niet? Ligt toch zeer voor de hand. Zodat hier ter gelegenheid van deze 10e werd het verschoven. Nou, ter gelegenheid van die toekomstige 10e van de eerste maand zal het dan teruggezet worden. Maar dan zal achteraf blijken dat Grote Verzoendag was. En waarom niet? 10e van de 7e is Grote Verzoendag. En waarom zou de bekering van Israël en de verschijning van de Heer niet overeenkomen met de betekenis van Grote Verzoendag? Waar er nog bij komt dat op Grote Verzoendag de bok inderdaad buiten de legerplaats gestuurd werd. En dat is precies wat met Israël daar ook gebeurt. Jeruzalem uit, buiten de legerplaats, de woestijn in. En meer speciaal naar de plaats haar van God bereid in de woestijn, namelijk naar Petra. Er zal die bok in het verleden ook wel naartoe gegaan zijn, vrees ik. Maar goed, dat even terzijde. Maar dat is inderdaad het half uur, broeder de Van Akker. Ja, dat geloof ik wel. Andere argumenten komen met name uit de regeerperiode van David. Die 37 jaar namelijk, van die toekomstige bedeling, weet u wel, van de zesde bedeling, zijn mede ontleend aan de regeringsperiode van David, waarvan staat dat hij 7 jaar regeerde in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. Daar staat er 2 of 3 keer. Maar er staat ook 2 of 3 keer dat hij 7,5 jaar regeerde in Hebron, 7 jaar en 6 maanden, en 33 jaar in Jeruzalem. En dan is de vraag, was het nou 7 of 7,5? Nou, historisch maakt het niks uit. Als je normaal rekent, reken je hele jaren en dan wordt het afgerond, dan wordt het 7 en 33, want het totaal was 40. Maar als je op maanden nauwkeurig rekent, was het dus 7,5 jaar en 33 jaar. Maar zoals gezegd, regeringsjaren worden als het goed is gerekend vanaf 1 Nisan tot 1 Nisan. Van de eerste maand tot de volgende eerste van de eerste maand. Dan is het afgerond. Maar als je het niet afrondt, en slechts afrondt op maanden, zal het geweest zijn 7,5 en 33. Maar profetisch komt dat natuurlijk aardig uit. Want het betekent inderdaad dat er een half jaar op een of andere wijze zoek is. Als je de dagen gaat tellen, of de maanden stuk voor stuk gaat tellen, zal het wel netjes 7, is het natuurlijk ongetwijfeld netjes 7 jaar op de dagen worden geteld in de toekomst. Hè? De 70ste week van Daniël is immers 1260 dagen. Hè? Oftewel dat is de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En de tweede helft is ook 42 maanden, dat klopt dus precies. Maar als je het op de kalender achteraf van datum tot datum zet, hè, blijkt het te zijn 7,5 jaar, maar dat komt gewoon omdat een half jaar is verschoven. En dus als het ware is overgeslagen. Zo zit het. Dus inderdaad, er zijn nogal wat aanwijzingen voor. Maar goed, ik zal daar niet verder op ingaan. Ja, één ding wil ik dan nog noemen, maar dat is zo even uit de blote hoofd. Het betekent dan inderdaad dat het feest van Pascha en ongezuurde broden, dat het inderdaad samenvalt met Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest. Volstrekt hetzelfde, valt op dezelfde data dan, wordt samengevoegd. Maar waar het werkelijk om gaat, is dat dat halve jaar verschil, die 6 maanden verschil, zich in ieder geval weer tot uitdrukking komen in dat Johannes de Doper, de priester, of de erfgenaam van de priester, 6 maanden eerder verschijnt dan de erfgenaam van de koning. En gedurende die 6 maanden is de koning er niet, maar de priester wel. Nou ja, ze zijn er allebei, maar de priester is actief, de koning nog niet. En dat is een Bijbels gegeven, punt 1, omdat in onze bedeling de priester er wel is, althans, de priester actief is, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar de koning nog niet. Onze bedeling kenmerkt zich in de allereerste plaats, doordat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek slechts zijn priesterschap praktiseert, een openbaard mag ik ook wel zeggen, maar zijn koningschap nog niet. En dat wordt uitgedrukt ook in het getal 6. Ja, dan kom ik op een heel ander onderwerp. Maar er zijn van die merkwaardige. Die staan er uit het hoofd even dan. Hè. De Heer verschijnt aan de Samaritaanse vrouw. Dat is Johannes 4. Even de tijd nemen om te schakelen. Hè. De Heer verschijnt aan de Samaritaanse vrouw. Niet een Joodse vrouw, maar een Samaritaanse vrouw. Die een beeld is van de gemeente. Kom ik toch weer terecht op die kwestie van Jozef en de 10 stammen Samaria. Nou goed. Maar. Vergeet het maar. In ieder geval, de Heer verschijnt aan een Samaritaanse vrouw. Niet een Joodse vrouw, maar een Samaritaanse vrouw. Die komt tot geloof. Het is het beeld van de roeping van de gemeente in onze dagen. De Heer ging van Judea naar Galilea, maar daartussenin lag Samaria. Judea houdt verband met het Israël uit het verleden. Galilea houdt verband met de bekering van Israël straks in de toekomst. En daartussenin ligt Samaria, Sichem en noem maar op. Maar dat is een type van de roeping van de gemeente daartussenin in onze dagen. Nou, en er staat erbij, het was de 6e uur. Hoezo 6? Want, denken wij dan meteen, onderlegd als wij zijn, denken we meteen, dat kan niet, het moet 5e uur zijn, want de bedeling van de gemeente is de 5e bedeling. En niet de 6e. Nou ja, zo sta je dus op het verkeerde been. Dat komt nog een paar keer vaker voor hoor, dat er een 6 staat, terwijl je zou zeggen, hoe kan dat nou, want het gaat over onze bedeling, maar waarom staat er dan een 6? Dit is niet de 6e bedeling. Nou, punt is dat die getallen ook niet alleen maar op bedelingen worden toegepast, maar op een heleboel andere dingen nog meer, hè. Jawel, als er staat in 2 hoofdstuk eerder, Johannes 2, er stonden 6 stenen watervaten, dan zijn het niet 6 bedelingen, hoor. Nee, dat betekent het wat anders. Andere toepassing van de grondbetekenis van die 6. Nou, waar het om gaat is dat de 6e uitbeelding is van de mens. En de mens, de ene echte 6, is Christus. En wat is Christus? Wat is een ambt? Hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Maar dat hij koning is, wel, dat zal in de toekomst gedemonstreerd worden. Maar van de hoge priester staat uitdrukkelijk in de Hebreeënbrief, een paar maal zelfs, dat elke priester, of elke hoge priester, wordt genomen uit de mensen en gesteld bij God voor de zaken die daar voor de mens te doen zijn. Dat wil zeggen dat herhaaldelijk gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus hoge priester is, omdat hij mens is. Want de hoge priester wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God, niet andersom. Daar wacht ik even bij, niet andersom. Want dat heb ik ook de laatste tijd nogal eens gehoord. Alsof de Heer Jezus Christus, de opgewekte, die aan de rechterhand God zijn positie had ontvangen, bij God vandaan genomen wordt en gezet wordt bij de mensen. Maar zo is het niet. De omgekeerde waarheid hoor. Hij wordt genomen als mens en gesteld bij God. Mijn vader schreef vroeger een serie brochures, dat heette de hoge priesterlijke functie van de zoon des, of de hoge priesterlijke taak van de zoon des mensen in de hemel. Nou, zo zit het. Het is de zoon des mensen, hij is als mens de hemel ingegaan. En zit daar op de troon. Ja, hij is daar koning, maar dat is het punt niet. Hij zou toch koning geweest zijn, ook als hij geen mens was. Hij is God, een zoon van God en dus sowieso koning, hoger dan een mens. Hoger dan elk mens, daar waar de Heer, de Zoon van God, verschijnt, is hij de koning en de mens niet. Vandaar dat in oud-testamentische tijden ook gezegd wordt, bijvoorbeeld door Gideon, ik wil geen koning worden, want we hebben al een koning, namelijk dat is Jehovah in de hemel. Die was geen mens, die Jehovah in de hemel. Nog, hij moest nog worden, maar hij was het niet. Maar hij zegt, het is wel mijn koning en zo is het maar net. Maar als we spreken over de Heer Jezus die mens is en opgewekt werd uit de dood en aan de rechterhand God zit als mens, dan ligt meteen de nadruk op zijn priesterschap. Vandaar dat het getal 6 dikwijls juist in verband met onze bedeling genoemd wordt, om de eenvoudige reden dat 6 staat voor de mens, Christus Jezus, die inderdaad als mens gezeten is aan de rechterhand Gods en daar zijn taak, zijn functie van hoge priester vervult. Dat is het verhaal. Zodat als bij de verhaal van de Samaritaanse vrouw, dat was de 6e uur, dan wil die 6 zeggen dat het gaat om de hoge priestelijke functie van Christus. En wel ten behoeve van de gemeente, laat ik het dan maar zo even kortheidshalve zeggen. Dan zoek dat maar eens na. Dat komt nog wel eens vaker voor, hoor, die 6 op deze manier. Maar waar kom je die 6 tegen? Bij Johannes de Doper, die zijn optreden begint 6 maanden, toen ik geboren werd, 6 maanden voor de Heer Jezus. Die 6 maanden worden gekenmerkt door een priesterlijke taak, door het werk wat door een priester, Johannes de Doper namelijk, gedaan werd. Wel, die 6 maanden zijn een beeld van onze bedeling. Niet omdat de tijd van onze bedeling met een 6 gemeten wordt, maar omdat de 6 de aanduiding is van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zo is het maar net, daar gaat het maar om. Hè? Zo vind je ook het vreemde verschijnsel dat op grote verzoendag de hoge priester optreedt. En dat is de belangrijkste man in het volk dan, in de 7e maand. Ja, op grote verzoendag, dat is eigenlijk de enige belangrijke functie die je moet verrichten. Alle rest wordt gewoon gedaan door de priesters. Hij moet dan alle functies van de, alle taken van de grote verzoendag vervullen, dan is hij als het ware de koning, daar komt het op neer. Maar hij is de hoge priester en dan duurt het nog 6 maanden voordat het nieuwe jaar begint voor de rekening van de regeringsperiode van de koningen. Heb je dat nog? De hoge priester treedt in functie in de 7e maand. Maar de koning treedt officieel in functie de 13e maand. Nou ja, de eerste van het jaar daarop. Daar gaat het maar om. Zie? En dat is het verhaal van het halve jaar. Wat ik nog vergeet is dat je dat halve jaar en dus die 6 maanden ook tegenkomt bij de berekening van de Sabbatjaren. En meer nadrukkelijk nog, want daar valt het heel erg op in de beschrijving van de Bijbel ook, in het jubeljaar. Want het jubeljaar is het 50ste jaar, maar het jubeljaar begint in de 7e maand... Dat begint het normale kalenderjaar weliswaar ook, maar voor de feesten wordt het jaar gerekend vanaf de 1e maand, vanaf Nisan. Maar het jubeljaar, wat ook een feest is feitelijk, begint niet op die 1e maand, zo zou het moeten, maar begint in tegenstelling daartoe op de 7e maand. En duurt dan tot de 7e maand van het jaar daarop. En het jubeljaar zou het 50ste jaar moeten zijn, maar omdat het weer een half jaar verschoven is, klopt het weer niet. Je komt namelijk maar aan 49 jaren. De tweede helft van het 49ste jaar is het al jubeljaar. En de andere helft van het jubeljaar valt dus niet in de eerste helft van het 50ste jaar, maar valt in de eerste helft van het eerste jaar van de volgende cyclus. Goedendag. Zet u het bandje maar even terug. Ik heb het in 1 keer goed gezegd. Je rekent dus maar 49 jaren. En dan nog eens 49 jaar, zo kom je ook aan 10 maal 49 jaren, 490 jaren, weet u wel, 70 weken van Daniel, 490 jaren. Het zijn periode van 490 jaren, hoewel strikt genomen eigenlijk had moeten zijn, periode van 50 jaren. Maar dat wordt het niet. Dat 50ste jaar komt namelijk nooit. Dat is het jubeljaar, maar het ligt half over het 49ste en half over het 1ste van de volgende reeks. Nou, als we het nou toch over hebben, dat heb je ook met het Sabbatjaar en ook met de gewone Sabbat. De gewone Sabbat. Want als het vrijdag is en de zon ondergaat, wordt het ineens Sabbat. Dat wil zeggen, is de zon onder zoals nu en dan zeggen we het is Sabbat. Is het dan zaterdag? Nee, het is vrijdag. De 13e of zo, waarschijnlijk. He? Het blijft zo, hè? Het was overdag ook al de 13e en dan gaat de zon onder en dan wordt het Sabbat. En dan blijft nog steeds de 13e hoor, dan blijft het zelfs tot de andere morgen volgens de Joodse rekening. En tot de andere morgen blijft het ook gewoon vrijdag, de 13e. En als de andere dag de zon opgaat, wordt het ineens zaterdag de 14e, maar het was al lang Sabbat. Ja, en als dan op zaterdag de 14e de zon ondergaat s'avonds, blijft het gewoon nog steeds zaterdag de 14e, maar het is geen Sabbat meer dan. Het is wel zaterdag, maar geen Sabbat. Heb u dat? Het punt is gewoon dat die Sabbat inderdaad half over de 6e en half over de 7e heen ligt. Omdat daar zelfs de dag zelf 50%, 180 graden of hoe het maar heten mag, verschoven is. Niet alleen het Sabbatjaar, maar ook de Sabbat zelf, de wekelijkse Sabbat, is zo verschoven. En ook het jubeljaar. Maar dat komt gewoon omdat priesterschap en koningschap, want dat is de heel enige verklaring, omdat priesterschap en koningschap van elkaar gescheiden zijn. Nou, dat is eigenlijk het hele verhaal. Nou goed, u neemt het bandje maar en zet het maar eens een paar keer terug. Ik heb het goed verteld. Hè? Dat is voor u, ik had het voor u beter op een bord kunnen tekenen natuurlijk, dat weet ik wel. Maar voor degenen die banden luisteren, is het beter dat ik het zo doe. Maar dit moet u onthouden. Priesterschap en koningschap van elkaar gescheiden, maar priesterschap en koningschap zijn beide kenmerken van de eerstgeborenen. En over de eerstgeborenen gaat het hier in deze hoofdstukken. De eerstgeborene van Egypte sterven. En voordat nu sprake is van de geboorte van Israël, als eerstgeborene onder de volkeren, zal ik maar zeggen, wordt er eerst gezegd, ja, maar even de tijdrekening verschuiven. Weet u wat het is? Het is net alsof je zo, ken u dat gebaar zo, hier achter, of doen ze, zo doen ze dat, hè? Achter de rug. He, de vingers kruisen, achter de rug de vingers. Dan staan ze wat te vertellen, maar doen eerst de vingers achter de rug gekruist. Dat betekent dat het niet helemaal waar is wat ze zeggen. Er is iets mee. En dat gebeurt hier ook, want we schuiven die twee halve jaren over elkaar heen. Er is iets mee. Want mocht u nou denken dat hier al de uiteindelijke verlossing tot stand komt, de beloofde verlossing, dan is dat een misverstand, want dat is het niet. Dat had het kunnen zijn, maar nu de kalender verschoven wordt en de maanden een ander nummer krijgen, blijkt het toch niet te zijn wat het zou kunnen of zou moeten zijn. Want dat komt pas bij het nieuwe verbond. En bij de uittocht uit Egypte wordt tot Israël gezegd, gij zijt mij een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Een koninklijk priesterdom staat er dan, dat is in hoofdstuk 19, vers 6, gij zult mijn priesterlijk koninkrijk zijn. In 1 Petrus heet het, wordt het aangehaald en heet het een koninklijk priesterdom. Hij draait het ook om, leuk is dat. Maar een priesterlijk koninkrijk, maar neem niet weg dat het onder het oude verbond toch nog niet zo zou zijn, omdat priesterschap en koningschap zo ver mogelijk, 180 graden, zo ver mogelijk van elkaar gescheiden worden. En dat drukt zich dus ook vervolgens uit in de tijdrekening. Nou, daar moet ik het maar weer even bij laten. Ja, dan heb ik altijd nog van die dingen op mijn tong liggen van, maar dat kan ik helemaal zo gauw niet uitleggen. Dat is dat verhaal van niet alleen Pascha en ongezuurde broden valt samen met het Loofhuttenfeest, maar het zal blijken dat het Wekenfeest samenvalt met het Chanukkafeest. Merkwaardig genoeg. Ja. En het alternatieve paasfeest in de tweede maand valt samen met het alternatieve Loofhuttenfeest van Jerobeam in de 8e maand. Klopt precies. Dat wil zeggen, alle feesten zijn ineens dubbel geworden. Ook de feesten die zelfs in de Bijbel zelfs niet eens worden ingesteld. Merkwaardig genoeg. Maar dat komt omdat de betekenis strikt genomen ook eigenlijk hetzelfde is. Maar ze worden van elkaar gescheiden, deze twee halve jaren, ook. En vooral omdat de eerste half jaar in de eerste plaats in verband gebracht wordt met de eerste komst van Christus, waarna hij de hoge priester is. En het tweede half jaar wordt in verband gebracht met het koningschap van Christus. En het hangt samen met zijn wederkomst. Want dan verschijnt hij als de koning. En dat is pas in de toekomst, bij de bekering van Israël en de volkeren. En daarom worden al die dingen steeds in tweeën verdeeld. Maar in de toekomst komen de twee delen samen weer terecht, op één, de data worden verschoven. En we kennen maar één koning en hoge priester. Dat is dus niet die van Aaron, maar dat is die van Melchizedek. En dat is wat de Hebreeënbrief ook zegt. Nou, ik dacht dat het inmiddels hoog tijd was voor de pauze. We gaan dus even terug naar Exodus 12, was de bedoeling. Exodus 12, waar in vers 2 meteen staat, dezezelfde maand zal jullie het hoofd der maanden zijn. Het eerste der maanden betekent dat, uiteraard. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. En dan spreekt tot de ganse vergadering van Israël zeggende, aan de tiende van deze maand nemen ieder een lam. Dat is de tiende van de eerste maand. Dat wordt er nu eerst gezegd. Hè? Voortaan is dit de eerste maand en aan de tiende van deze maand zal men dat nemen. Als het eerst niet gezegd wordt, zou het nou de tiende van de zevende geweest zijn. En later wordt op de tiende van de zevende de grote verzoendag ingesteld. Wat ik net al even aanhaalde. Zie, dus er is wat mee. Maar eerst wordt hij verschoven. Eerst krijgt hij een andere naam. En dan, men zal het paaslam in huis moeten nemen, want dat staat er dan. Aan de tiende van deze maand nemen ieder een lam naar de huizen der vaderen. Een lam voor een huis, voor elke familie betekent dat, of gezin. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen. En ieder nadat hij eten kan, gij zult rekening maken naar het lam. De bedoeling is namelijk dat daarvan niks zou overblijven. Men moet het in zijn geheel helemaal opeten. Merkwaardig genoeg wordt er steeds gezegd dat het lam één is, volkomen is, ongebroken, zonder gebreken. En het zou één moeten blijven en in zijn geheel zou het ook gegeten moeten worden. Dat blijkt ook uit vers 5. Gij zult een volkomen lam hebben. Een man, volkomen, hè? Dat wil zeggen, mag geen gebrek hebben. Een mannetje, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. Zodat er staat lam, maar het had ook een geitje kunnen zijn, of hoe wij dat dan maar noemen. Het verschil wordt niet gemaakt met het woord lam. Dus het kan een lam zijn van de schapen, het kan ook zijn van de geiten. Geitenbokken dan, wel te verstaan. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. Dat betekent dus, men moet het op de 10e in huis nemen, op de 14e slachten en ook eten. Daar wordt soms wat moeilijk over gedaan, maar er is niks moeilijks aan. De moeilijkheid schijnt dan te zijn tussen twee avonden, maar het is helemaal niet moeilijk. Alleen, wij hebben merkwaardig taalgebruik ontwikkeld, tussen twee avonden. Wel, stel dat er stond tussen twee middagen, wat had u dan gedacht dat het was? Hetzelfde als tussen de middag. Maar tussen de middag is technisch gesproken onzin. Tussen iets is altijd tussen twee, minstens. Dus de uitdrukking tussen de middag, dat kan helemaal niet. Maar die uitdrukking is ontstaan omdat het wel degelijk betekent, oorspronkelijk is, tussen de middagen. Welke middag? Een dag heeft toch maar één middag? Dan is het antwoord helemaal niet. Hij heeft een voormiddag en een namiddag. En een voormiddag is een middag en een namiddag ook. En tussen twee middagen, wil dus zeggen tussen de middagen, en wij noemen dat dan tussen de middag en denken helemaal niet meer aan wat we precies zeggen. Maar dat betekent gewoon als de zon op zijn hoogste stand staat. Gemiddeld dan 12 uur zeggen wij dan, nou ja, het zal u gedacht zijn hoeveel dat afwijkt in de praktijk, in onze, wat hebben wij, West-Europese, Midden-Europese tijd, hè? Midden-Europese zomertijd, dat scheelt een uur en drie kwartier geloof ik, maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? Ja, dat hebben we nu niet meer, dus maar goed. Maar waar het om gaat is, dus als we nou weten wat tussen twee middagen betekent, dan weten we ook wat tussen twee avonden betekent. Je hebt namelijk de vooravond en de naavond. De vooravond is als de zon daalt, tot aan zonsondergang. En de naavond is dan als de zon nog verder wegzakt en het nog steeds donkerder wordt nadat hij al is ondergegaan. Kortom, die uitdrukking betekent gewoon dat het bij zonsondergang zou gebeuren. Daar zit niks bijzonders aan, want dat is een tijdstip wat ook geldt voor de Sabbat bijvoorbeeld. Makkelijk genoeg. En niet komen met die onzin van tussen twee avonden. Dat wil zeggen, de hele dag kan het dan. Tussen de avond van de 13e en de avond van de 14e krijg je allemaal van die ingewikkelde toestanden van, waarbij men zegt, de Heer slachtte, at paaslam al op de avond van de 13e met zijn discipelen en op de avond van de 14e niet meer, want toen was hij gestorven en dat soort dingen. Allemaal onzin. Dat kun je allemaal vergeten. Er wordt heel moeilijk over gedaan. Ik zeg dat waarschijnlijk op voorhand. Maar als je zich er ooit in zult verdiepen, in zo'n Die uitdrukking wat er allemaal over geschreven is. Nou, wat een wartaal allemaal. Het is makkelijk genoeg. S'avonds bij zonsondergang. Gij zult de slachten tussen de avond, zeg ik dan maar gemakkelijk. En zij zullen van het bloed nemen, of gewoon het bloed nemen. Zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En ze zullen het vlees eten in dezelfde nacht, want het wordt geslacht als de zon ondergaat, in dezelfde nacht aan het vuur gebraden en met ongezuurde broden en met bittere saus. En dan vers 9, gij zult daarvan niet rauw eten, ook geen sinds in water gezoden, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Voor de slager is hier weinig eer aan te behalen. En ik moet er dus even niet aan denken dat ik dat lam zo op mijn bord opgediend zou krijgen. Want, nee, dus echt, er staat zijn hoofd met zijn schenkelen, met zijn ingewand. Alles bij elkaar wordt aan het vuur gebracht. Hij wordt helemaal niet geslacht. Ja, hij wordt gedood. Uiteraard. En het bloed zal me eruit laten lopen. En dan houdt het ongeveer mee op. Want de rest blijft erin zitten. Het wordt in zijn geheel, met de kop, alles in zijn geheel, aan het vuur gebraden. En zo wordt het opgediend. En verder staat er, gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen. Dus theoretisch wordt het ook in zijn geheel opgegeten. Dat lijkt mij niet smakelijk. Alleen, ik weet niet echt zeker of men wel de ingewanden opgegeten heeft of niet. Ik denk het niet. De botten. Hè? Voor de hond, ja. Die waren er ook, hè. Er was net over gesproken dat er honden waren. Die zouden niet blaf verstaan. Hè? Nee, stond er toch? Ja, nou kan die wel weer. Maar men zal de botten ook wel niet opgegeten hebben, neem ik aan. Ik zou niet weten waarom een ingewanden dan wel opgegeten zal hebben. Maar niettemin, het dier wordt pas ontleed, uiteengenomen, of hoe heet dat, hè? Als het al op tafel staat. Erg smakelijk lijkt het me bij elkaar niet, maar wie weet. Hè? Ja. De gedachte is namelijk dat het beest één blijft, één geheel. En het hele huis, de hele familie, eet dat ene lam. Het moet ook per se op. Het blijft een eenheid. En daar staat er, gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, vers 10. Maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen, zult gij met vuur verbranden. Eerst staat er, er mag niet overblijven. En dan staat er, dat er toch wat overblijft en er moet verbrand worden. En ik neem aan dat dat betreft inderdaad het afval. Dat moet verbrand worden. Maar het eetbare moet kennelijk gewoon helemaal gegeten worden, vanzelfsprekend. Er blijft dus uiteindelijk ook niks over. Het was één, het blijft één. En dan staat er hoe het moet. Aldus zult gij het eten, vers 11, uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. En gij zult het met haast eten. Het is des Heren Pascha. Het lijkt me wat een heel vreemde maaltijd, eerlijk gezegd. Zo werd het later niet gevierd. De Heer was tamelijk rustig bijeen met zijn discipelen in de opperzaal, om maar eens wat te noemen. Maar je moet je dit even voorstellen. Het beest was nauwelijks geslacht en gebraden en er stond men reisvaardig. Met de staf in de hand stond men daar aan de maaltijd om dat lam te eten. Dat wil zeggen, veel aandacht krijgt het niet. Veel eer wordt het ook niet bewezen. Want waar wel de aandacht naar uitgaat, is of men reisvaardig is. Met haast zou men het eten, want zo stond het er ook. En dan staat er, gij zult het met haast eten, het is des Heren Pascha, vers 11 en dan vers 12. Waarom met haast? Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en allereerst geborenen in Egypte slaan, van de mensen af tot de beesten toe, en ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, dat zijn gewoon de eerstgeborenen, hoor, die goden. Het woord God betekent immers eigenlijk ook alleen maar de machtigen, de sterken. In dit geval dan kennelijk de eerstgeborenen. Dat er ook de afgoden van Egypte achtersteken, dat zal wel, maar die werden natuurlijk niet zelf geoordeeld. Dus ik zal gericht oefenen aan al de goden der Egyptenaren, ik de Heere. En dat bloed zal u lieden tot teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u lieden ten verderven zijn wanneer ik Egyptenland slaan zal. En deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. En gij zult, ja, dan moet ik eigenlijk meteen corrigeren. Er staat, en gij zult de Heere een feest vieren. Dat hem en tot moet u eigenlijk allebei doorstrepen. Er staat, en gij zult de Heer een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Wat voor feest dan? Dat staat in vers 15. 7 dagen zult gij lieden ongezuurde broden eten. Enzovoorts. Waarbij feitelijk verteld wordt dat zodra het paaslam gegeten is, op de 14e van de eerste maand, dan volgt daarna op de 15e tot en met de 21e het feest van ongezuurde broden. Ook wel genoemd het feest van Pascha, maar in ieder geval het feest, terwijl de 14e zelf geen feest is. Ik kan me trouwens ook niet voorstellen hoe je een feest viert door zo'n paaslam op deze wijze bereid te eten, met je jas aan en met je, de staf in de hand, zal ik maar zeggen, en zoals het hier staat, en met haast. Dan kun je geen feest noemen, integendeel. Maar het feest is de andere dag. En van daaraf. Nou, eens even kijken wat ik daar nog even bijlezen moet. Nee, ik laat het maar even zo. Dan kom ik uit in vers 21. Vanaf vers 21 van Exodus 12. Mozes dan riep al de oudsten van Israël en zei tot hen, lees uit. Dat wil zeggen, zoek uit, sorteren, selecteren eigenlijk. Lees uit. Selecteren, het heet dan ook lectuur, hè? Lezen, dat weet ik wel. Selecteren. Leest uit en neemt uw lammeren voor uw huisgezin en slacht het paascha. Neem dan een bundelken hyssop en doopt het in het bloed dat in een bekken zal wezen en strijkt aan de bovendorpel en aan de beide zijposten van dat bloed het welk in het bekken zijn zal. Doch u aangaande niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis tot aan de morgen. Want de Heere zal doorgaan om de Egyptenaren te slaan. Doch wanneer hij het bloed zien zal aan de bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. Onderhoud dan deze zaak tot inzetting voor u en voor uw kinderen tot in eeuwigheid. En dat wordt dan later uitgebreid, met name in Leviticus 23, herhaald en beschreven. Wat we hier vinden is dat er een plaag komt over alle inwoners van Egypte. Alleen die plaag die zal niet die huizen treffen waarin men kennelijk het paaslam geslacht heeft en waar men het paaslam eet. Dat wil zeggen, als kenmerk daarvan moet het bloed en dus het leven van het lam gestreken worden aan de deur, want zo moet ik het eigenlijk zeggen, aan de deur van de huizen. Want ik zeg deur, omdat we gewoon moeten weten dat een deur in de Bijbel niet de plank in het gat is, zoals ik er altijd zeg. Hè? Maar de deur is het gat zelf eigenlijk, de opening zelf. En de deur bestaat in de praktijk uit een bovendorpel en twee zijposten. Nee, een drempel niet, nee. Dat hebben wij er weer van gemaakt. Want het moet vooral goed sluiten, het mag niet tochten enzovoorts. Dat is bij ons zo. Behalve bij toiletten, dat weet ik. Ik heb die toiletten toch met een halve meter van een... Nou goed. Nou ja, goed, dat is, laat maar. Maar een deur is dus de opening. Daar gaat het om. En er wordt dus bloed gestreken aan de deur. En meer speciaal dan dus, want het is niks anders, de bovendorpel en de beide zijposten. Want drempel is er niet. Het is merkwaardig wat we hier dan zo alles bij elkaar vinden. In eerste plaats is het natuurlijk zo, en het is, neem aan dat dat bekend is, dat de deur in het algemeen ook beschouwd wordt als een type van Christus. De deur waardoor men ingaat, kan. Het kan ook zijn de deur waardoor men uitgaat. En in de praktijk is het zelfs beide. Van door de deur gaat men het een uit en het ander in. Dat is eigenlijk de gedachte. En van de deur staat later gewoon in Johannes 10 dat de Heer zegt, ik ben de deur der schapen. Ik sta er een keer of drie of zo, hè? Ik ben de deur. Dat wil zeggen dat de Heer inderdaad degene is door wie men de schaapskooi binnenkomt en dus veiligheid vindt, waarin men beschermd wordt. Andersom kan ook, hij is ook de deur waardoor men uitgaat en feitelijk waardoor men deze wereld verlaat. Het aardige is namelijk dat de deur feitelijk, wat de betekenis betreft, overeenkomt met het kruis. Dat is heel gemakkelijk uit te leggen. Een deur is in het Hebreeuws een dalet, het woord staat hier ook, een dalet. En een dalet is niet alleen een deur, maar ook het getal of cijfer 4. Een dalet, een 4. Dat is een deur. Normaal gesproken de vierkanten van de deur, zal ik maar zeggen. Het is dus een deur. En een kruis is ook een 4, op een andere manier natuurlijk. Maar niettemin is dat ook een 4. Onze 4 schrijven wij ook als één kruis. We doen alleen een zijtakje aan een van die poten van, van dat kruis dan, ter onderscheiding, maar in wezen is het een gewoon kruisje. Nou, waar het om gaat is dat het kruis en de deur hetzelfde uitbeelden. Door het kruis namelijk gaat men uit deze wereld, het kruis is immers net als de 4, een uitbeelding van het vergankelijke, van alles wat voorbij gaat, dat is een 4 in de Bijbel. Hele stoffelijke wereld eigenlijk ook, maar met de nadruk op alles wat voorbij gaat. Een 4 moet dus gepasseerd worden. Die is er wel, je moet er doorheen, maar het is niet anders. Net als Israël in deze dagen, men leefde oorspronkelijk onder de beloften die aan Abraham gedaan zijn. De beloften zouden vervuld worden onder Christus, maar de beloften waren onder de 3 en de vervulling komt op zijn vroegst onder de 5. Maar we moeten 4 door en dat is de bedeling van de wet, om maar eens wat te noemen. Precies hetzelfde verhaal. Men komt uit de 3, men moet naar de 5 en dan moet men dus door de 4, door de deur. Dus niet te vermijden. Zo is het van, wat de mens betreft ook. De bedoeling is dat hij terechtkomt in een nieuwe schepping. Hij wordt echter gemaakt uit een oude schepping. Ik bedoel die van heel ver terug dus. Daar wordt hij uitgemaakt. En dan moet hij deze tegenwoordige wereld door, die voorbij gaat. Dat is een 4. En eigenlijk is het leven van de mens hier op aarde, vooropgesteld dat hij een gelovig is, niet anders dan de doorgang uit een oude gevallen wereld naar een nieuwe schepping. Ik zeg vooropgesteld dat hij een gelovig is, want anders dan ligt het nog anders. Dan komt hij weliswaar uit het oude, daar verdwijnt hij ook uit, het gaat wel voorbij, hij komt wel door die deur, dat wil zeggen, maar alleen ergens uit, maar niet meer ergens in. Door de deur verdwijnt, hè? En daarna heeft nooit iemand meer iets van hem vernomen. Zo zit het dan, hij blijft niet over. Maar wat de gelovigen betreft is deze wereld de doorgang uit het oude gevallene naar een nieuwe schepping. Dat is eigenlijk het verhaal. Nou goed, wat we ook nog terugvinden trouwens in deze deur, is ook een Bijbels gegeven, de samenhang van een 3 en een 4. Ik kwam het gisteren ook nog tegen. Ja, die heb ik. Nee, ik heb hem. Ik moest even denken, maar dan heb ik hem weer. Gisteren kwam ik het tegen. Toen ging het over de zonen van Jacob. In Genesis ergens worden ze achter elkaar genoemd. En dat begint dan met Lea, die achtereenvolgens 4 zonen krijgt. Ja. En dan een poos niks. Want dan komt de 5e, maar die komt uit een heel andere vrouw. Dat is altijd zo met een 5e, komt heel ergens anders vandaan. Maar goed, er waren 4 zonen. Ruben, Simeon en dan Levi en Juda. En ik haal het nu aan, omdat het toch iets met dit onderwerp te maken heeft. He? Heb je dat door? Ruben, 1. Simeon, 2. En er komen 3 en 4. Namelijk Levi en Juda. Maar Levi is de priester en Juda is de koning. En 3 en 4 horen in de Bijbelse systematiek altijd bij elkaar. En zo is het met koningschap en priesterschap. Precies hetzelfde verhaal. Hè? En zo is het ook met de bedelingen. Derde bedeling van de belofte, bij Abraham begint die. En de 4e, die van de wet die bij Mozes begint, horen bij elkaar. Ze hebben beide rechtstreeks van doen met de geschiedenis van Israël. Kunnen dus als één geheel beschouwd worden. 3 en 4 horen bij elkaar. Nou, in de deur vind je dat ook. Want hoewel een deur per definitie 4 is, wordt dus bloed gestreken op maar 3. Dat hebben ze ook bij elkaar, hè? 3 delen van de deur bestreken met bloed. Ja, het 4e deel is er ook domweg niet, hoor. En laat nou niemand u, luister, hè, ik wil geen kritiek hebben, maar laat nou niemand u vertellen dat het bloed niet op de dorpel, op de grond dus, op de drempel mocht of zo, voor het geval dat het drempel was, omdat het anders vertreden zou worden. Die verklaring, die mag je niet geven. Dat is wel leuk bedacht, maar je mag hem niet geven. Om de eenvoudige reden dat op de grote verzoendag het bloed van stieren en bokken gebracht werd in het heiligdom en uitdrukkelijk gesprenkeld werd op de grond, ook voor de Ark des Verbonds. Dat wil zeggen, er moest wel degelijk over gelopen worden. Dat heet geen vertreden. Er wordt ook gelopen, maar daarom is het nog niet een vertreden of zoiets. Ja. Integendeel, wat het daaruit beeldt is makkelijk genoeg. Bloed is leven. En als de weg naar de troon der genade, nee, ik bedoel de weg naar de Ark des Verbonds, dat is de troon der genade, hè? Als die weg besprenkeld wordt met bloed en dus met leven, dan heb je dus een verse en levende weg, welke ingaat tot in het binnenste heiligdom, tot achter het voorhangsel. En dat is precies wat er letterlijk staat in Hebreeën 10. Dus wat dat betreft had er ook best bloed gesprenkeld kunnen worden op de grond. Nee, waar het om gaat hier, is dat inderdaad, de deur is vier, maar slechts drie van de vier wordt besprenkeld met bloed en komt tot leven. Wat het uitbeeld is makkelijk genoeg. Als namelijk ooit leven zou verschijnen, nieuw leven, eeuwig leven, het leven van het lam, weet je wel, dan zou dat zijn niet door de vier, maar door de drie. Dat is moeilijk hoor. Niet door de vier, maar door de drie. Denk nou maar weer aan bedeling. Niet door de wet, maar door de belofte. Dat is Romeinen 4 en Galaten 3. Waar uitdrukkelijk gezegd wordt dat het leven wat er is in Christus en dat de rechtvaardigheid Gods, kortom de verlossing, niet tot stand komt uit de wet, de vierde bedeling, maar uit de belofte die aan Abraham gedaan is, dat is de derde. Want de vier brengt nooit iets definitiefs. Integendeel, de vier is altijd vergankelijk, daar moet je doorheen, dat verdwijnt, ik bedoel, hoe je dat maar zegt, hè. En dus, de belofte komt door de drie. Vandaar dat die drie delen van de deur die besprenkeld worden met bloed in feite een herinnering zijn aan de beloften die onder de derde bedeling aan Abraham gedaan zijn. Namelijk dat hij erfgenaam der wereld zou zijn en kortom dat hij eeuwig leven zou hebben. Dat is het eigenlijk. Want dat bloed aan die deuren is niet een beeld van de dood. Dat is bloed nooit. Bloed is namelijk een beeld van leven. Het is namelijk het leven wat het paaslam opgaf, het leven wat zijn oorsprong vond in het lam, wat daarna gestreken werd op de deur, zodat het lam als het ware voortleefde als deur. Ik kan het nog anders zeggen, maar het wordt bijna een beetje magisch. Dan moet je zeggen, het lam, het levende lam veranderde in een levende deur. Oftewel, het lam werd de deur. Te moeilijk? Neem gewoon bloedtransfusie. Het bloed werd overgenomen van het lam en het werd gegeven aan de deur, dus de deur ontving het leven van het lam. En dus is het lam de deur. Zo gemakkelijk is dat. Als men dan uitgaat, gaat men door het lam uit. Als je het zo zegt, is het altijd goed natuurlijk. En zo is het natuurlijk ook. De deur uit Johannes, uit Johannes 10, waar de Heer zegt, ik ben de deur of ik ben de deur der schapen, komt natuurlijk overeen ook met de met wat ik net aanhaalde, het Hebreeën 10, de verse en levende weg, welke de Heer ons ingewijd heeft door zijn bloed enzovoort. Daar heet het weg, maar dus heeft dezelfde functie als de deur. En het komt ook overeen met de uitspraak van de Heer in Johannes 14, waar hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Oftewel, ik ben de ware levende weg. Dat had ook de levende deur kunnen zijn. Daar gaat het maar om. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat het paaslam, het slachten en eten van het paaslam, weliswaar iets te maken heeft met de dood van de Heer Jezus, dat beeld het uit, het lam stierf, dat is duidelijk genoeg, maar op twee manieren leefde het lam voort. In de eerste plaats aan de deur is de voortzetting van het levende lam, en in de tweede plaats leefde het voort in degene die het lam aten. Die het vlees, en ik zou bijna zeggen bloed, maar dat wordt misschien misverstaan, men at het bloed niet. Maar ik wou citeren uit het Johannesevangelie, die het vlees en het bloed van de Zoon des mensen eten, want dat staat daar zo. De Heer zelf zegt dat daar. Want hij zegt, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft leven, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Daar gaat het maar om. Zodat op beide manieren, op deze beide manieren, het leven van het lam wordt overgedragen aan iets of iemand anders. De een is aan degene die ervan eten, dus deel krijgen aan het lam leeft in hen voort. De andere manier is dat het lam voortleeft als de deur. Zodat als we in Openbaring, het blijft Johannes natuurlijk, nou, maar als we in Openbaring lezen, en ik zag een lam staande als geslacht, dan had hij er best uit kunnen zien als een deur. Vind je dat gek dan? Nou, nee, dat is helemaal zo gek niet wat ik nou zeg. Want wat er staat in Openbaring is, zie, of kom, en ik zal u tonen de leeuw uit de stam van Juda. Dat werd tot Johannes gezegd. En toen Johannes keek, meteen de volgende verse staat er, en ik zag een lam staande als geslacht. Dat wil zeggen, de leeuw uit de stam van Juda zag eruit als een lam staande als geslacht. Je kon zien dat hij dood geweest was, dus geslacht geweest was, maar hij leefde weer. Er wordt gezegd, het is een leeuw, maar hij zag een lam. En in Openbaring 17 heb je natuurlijk nog zoiets. Hè? Ik zal u tonen het oordeel over de hoer die er zit op vele wateren. De hoer zat op vele wateren, hoe je dat doet weet ik niet, maar goed, daar staat er nou eenmaal, dat zal ik u tonen, hoer zit op vele wateren. En dan keek Johannes en hij zegt, en ik zag een vrouw zittend op een scharlakenrood beest. Nou, zo ziet dat eruit. En dus kun je ook zeggen, dat als we een lam zien staan als geslacht, kan er ook uitzien als een deur besprenkeld met bloed. Bijvoorbeeld. Omdat het hetzelfde uitbeeldt en daar gaat het maar om. Die deur is dus een beeld feitelijk van niet de dood van het lam, maar van wat daarna komt, is een beeld van de opstanding van het lam. En het eten van het lam is ook een beeld van de opstanding van het lam, want het is fundamenteel eigenlijk precies hetzelfde als dat men eet van het ongezuurde brood. Dat deed men er bij die gelegenheid trouwens ook. En het is ook hetzelfde als wat wij doen bij de viering van het avondmaal, eigenlijk. Het komt op hetzelfde neer, het lam namelijk stierf, maar daarna geeft het leven. In de eerste plaats omdat het voedsel is, en in de tweede plaats omdat het lam de deur is door welke men Egypte verlaat. En dus spreekt het allemaal over leven en niet over de dood. Je moet bedenken dat de dood een belangrijke rol speelt in Egypte. Dat geoordeeld werd, daar vind je de dood. Maar wat je in Israël vindt, is het leven na de dood. Een en ander wordt er trouwens nog op andere manier bevestigd. Wij vinden namelijk dat het lam op de 10e in huis moet worden genomen, op de 14e moet er gegeten worden. Moet er meteen bij zeggen dat wij bij het begrip lam denken aan zo'n klein beestje, weet je wel, in maart zo'n beetje, hè? In het voorjaar. Ja, als de natuur zo'n normale beloop heeft tenminste. Zo'n klein aardig, zo'n schattig lammetje, weet je wel. En die wordt dan in huis genomen 4 dagen. En dan 4 dagen lang. En dan eet men hem op. Daar kan je toch niet over je hart verkrijgen. Hè? Maar zo zit het niet hoor. Want het beest is 1 jaar oud. Het is een volwassen schaap hoor. Oh ja, een jong schaap. Het heet nog een lam. Maar het is wel 1 jaar oud. Dat is wel wat er staat. En dan is het heus helemaal volgroeid. Of geslachtsrijp is, weet ik niet. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ja? Wel? Kijk eens aan. Dat is snel. Nou ja. Maar goed. Maar het is dus inderdaad wel degelijk een volwassen schaap. Dat het 1 jaar oud is, duidt weer op de eenheid van het geheel. Daar gaat het maar om. Er zit nog meer achter, maar dat wil ik nu maar niet aanhalen. Maar het is inderdaad een lam wat men 4 dagen lang in huis heeft. Het lijkt mij duidelijk dat die 4 dagen of een beeld zijn van de hele oud-testamentische bedeling. Dat wil zeggen, vanaf Adam tot het kruis, zal ik maar zeggen. Of, en dat ligt meer voor de hand trouwens, het is een beeld van alleen de 4e bedeling, de bedeling van de wet namelijk. Die begint immers hier, op deze dag. Het ligt dus het meest voor de hand te denken dat die 4 dagen een beeld zijn van de 4e bedeling zelf. Daar gaat het verder niet om, het gaat er maar om dat als de 4 voorbij is, dan wordt het beest geslacht. En of het dan alle 4 waren die voorbij waren, of dat het de 4e was die voorbij gaat, maakt natuurlijk niks uit, hè. Als aan het eind van de 4e bedeling de Heer Jezus gekruist wordt, is dat natuurlijk tegelijkertijd ook aan het eind van alle 4 oud-testamentische bedelingen, als u het zo hebben wilt tenminste. Maakt niks uit. Het betekent in elk geval dat het slachten van het beest op de avond van de 14e en dus op de avond van de vierde dag dat het in huis is, een beeld is van wat er gebeurde aan het einde van de vierde bedeling, namelijk de kruisiging van de Heer Jezus. Zo is het wel. Maar het gaat erom wat daarna gebeurt. Hoe het dan verder gaat. Wel, Lam leeft verder als de levende deur. En zijn leven wordt ook overgedragen aan degenen die aan hem deel hebben. En dat blijkt ook wel, want het resultaat is dat ze meteen de andere dag niet alleen blijken overlevend te zijn, want in Egypte heerst de dood en de rouw, maar de andere dag gaan ze inderdaad op weg door diezelfde deur en onderweg naar het beloofde land, zal ik maar zeggen. Dan vindt de verlossing plaats. En dat is de essentie van het teken wat we hier vinden. Het is niet maar de tiende plaag, namelijk allereerst geboren gaan dood. Nee, het verhaal is juist dat er een uitzondering op is, dat Israël als eerstgeboren volk gerekend wordt hier, te midden van de volkeren der wereld. En het heeft leven ontvangen via het paaslam. Via eigenlijk dus de dood en opstanding, want dat is het, hè? De dood en opstanding van het paaslam.